Nou ja, goed, fijn inderdaad dat we er zijn. Maarten zei het al, de wereld staat in brand. Dat is ook zo, maar ja, wanneer staat hij niet in brand, hè? Hij staat voortdurend in brand. Steeds meer in brand, ja. Maar wij hebben nog steeds het genade-evangelie. En ik las nog in de Bijbel dat Egypte en Assyrië, was een tekst in Jesaja, die zullen eenmaal ook de Heere dienen. Ja? En als je dat dan ziet om je heen, denk je, ja, dat kan je nou haast niet voorstellen, maar het gaat wel gebeuren. En niet omdat ik kijk op wat er nu gebeurt, maar omdat Gods woord het zegt. En zo is het gewoon. Nou, we gaan weer met een studie bezig. Ik heb hier een stenseltje weer. En nogmaals, zeg het toch maar elke keer weer even op de site ook. Hè, als je naar onze live-uitzendingen gaat, kan je het uitprinten. Hè. Dus dan weten jullie dat. De goddelijke waarheid en de goddelijke leraar. Daar wil ik het gaan over hebben. En de goddelijke, ja, met een kleine g, en de goddelijke leraar. Het gaat over de waarheid en die geleerd moet worden. Ik heb het al vaker gezegd. Hè. Je leert de Heere kennen als je gered bent. En dan komt de vraag van, ja, hoe nu verder? Ja, en dan ga je natuurlijk eigenlijk om je heen kijken. En dan ga je luisteren naar de mensen, je gaat boekjes lezen, studies lezen en allerlei tijdschriften om te vinden, ja, waar wordt nou ja, de waarheid verteld? Ja, dan, niet alle kerken of alle gemeentes, we weten allemaal, er zijn verschillende leerlingen. En ja, en dan ga je daarnaar op zoek en ja, dan worden je dus dingen geleerd. En als je de sleutel niet hebt, ja, dan is alles mogelijk. En dat weten we. Dus dat is er aan de gang. En dat zien we ook rondom ons heen. Leraren genoeg. Paulus zei toch al had gij 10.000 leermeesters. Leraren zat. Ja, die zijn er zeker. Als je kijkt wat er eigenlijk op het gebied van de Bijbel aan boeken geschreven is. En dat is wel mooi. Maar helaas, ja, het is niet allemaal hetgene waar wij echt iets aan hebben. En daar gaat het deze studie over. Dus ik wil eerst... Ja, binnen om het licht van de Heilige Geest. Vader, ik wil u danken dat we hier bij elkaar zitten en dat wij uw woord hebben. En wij danken u, Vader, dat wij het woord en waarheid ook rechtgesneden kennen. En dat we ook het uw naam zullen verheerlijken. Het gaat om de gekruisigde Heer Jezus en hem alleen. En hij heeft alles voor ons gedaan, Vader. En daarom ook die bedeling die, waarin wij leven, heet ook de bedeling van genade. De genade Gods, Vader. En dat is het ook. En ik bid ook dat we ook alles zullen laten op de... In de Bijbel, op die plek, aan wie het ook toebehoort, Vader. En, wij weten dat in de brief van Paulus, dan weten wij dat dat over ons gaat. Wilt u ons helpen om het woord weer te verstaan door het licht te geven op uw woord. Door uw geest in ons verstand, Vader. Dat we de geest van wijsheid en openbaring mogen hebben. Om u steeds beter te leren kennen. En dat vraag ik voor ons allemaal. En ik dank u voor het volbrachte werk van uw geliefde Zoon, de Heer Jezus. Amen. Nou ja, elke dienaar... We lezen maar even samen. Van de Heere hoort een, ja, een geestelijke, intelligent, gehoorzaam en vruchtbare christen te zijn. Lijkt me logisch, toch? Dat als ik de hele nacht in de kroeg heb doorgebracht, gewoon lekker in het vlees leef. En zondag sta je hier het woord te verkondigen. Dat is niet wat waaraan de leraar van de Heere hoort te voldoen, ja? Dat is klopt. En we weten ook in, natuurlijk uit 1 Timotheüs 3 ook, waar een ouderling aan hoort te voldoen. Maar goed, uiteindelijk moeten wij er allemaal aan voldoen. Ja? Want uiteindelijk, hopelijk, wij zijn gezanten van Christus. En dat ben je als je gelovig bent. Of je dan wil of niet, maar je bent het, door God aangesteld. God wil dat alle mensen tot zalig worden. En dan moet je toch wel iets aan iemand leren vanuit de Bijbel. En dan ze dan tot kennis van de waarheid komen. Kijk, ik sta hier wel. Maar dat is alleen op zondag en woensdagavond. En voor de rest ben je in je eigen omgeving. En dan ontmoet je mensen, collega's, vrienden, familie. Noem het allemaal op. En wij worden hier in feite met elkaar. Daar is het belangrijk dat mensen komen naar de samenkomst. Natuurlijk om ten eerste om door het onderling geloof ook gesterkt te worden. Elkaar te zien, te spreken. En het uit te oefenen, ja. Maar ook om natuurlijk geleerd te worden. Om het ook daardoor weer natuurlijk ook aan andere mensen te kunnen vertellen. Belangrijk, stel je voor, je kan wel zeggen, ja, ik geloof dat is de waarheid. Maar iemand gaat aan jou vragen van, nou, je hebt een bepaalde vraag en je weet het niet. Ja, dat kan, je kan iets niet weten, je kan niet alles weten. Maar het is wel belangrijk dat wij natuurlijk toch het woord, de waarheid, niet alleen weten, maar ook in staat zijn om het ook aan anderen te kunnen uitleggen. Dat is eigenlijk, daarom worden wij hier eigenlijk getraind, zeg maar, om het zo te zeggen. Dus ja, dus... Maar hierover de leraar, ook zou hij een getrouwe uitdelen van de verborgenheden van God horen zijn. Nou, dat weten we, dat staat in 1 Korinthe 4, hè. Wij moeten beschouwd worden als uitdelers God, zegt Paulus daar. En dan wordt van de uitdelers verwacht, wat? Dat zij natuurlijk getrouw zullen zijn. En wanneer ben je getrouw? Ja, trouw, met het woord trouwen, als je trouwt ook, ja, dat betekent ik ben trouw aan degene met wie ik een contract gesloten heb. Trouw heeft altijd te maken met je houdt vast aan iets en je verlaat het niet. Een bepaalde leer of aan je vrouw of je man, trouw, daar wijk ik niet vanaf. En dat hoort bij degene die, zoals wij, uitdelers van de verborgenheden van God zijn, horen wij getrouw daaraan te zijn. En dat roept Paulus ons ook op. En ook in Timotheus, wij komen zo meteen in het tweede gedeelte met 1 Timotheus. En daar roept hij Paulus ook op, hè? Dat hij voor deze waarheid moet blijven staan. Trouw aan deze waarheid. Timotheus, zei ik dan Titus? Oh, Paulus, ja. Ja, Paulus sowieso. En wee mij als ik het niet verkondig. Maar hij heeft het inderdaad toevertrouwd aan Timotheus. En ja, en wij nu ook natuurlijk. Dus ja, dus... En wat elke dienaar van God, ja, herkent de onfeilbare Heilige Geest als de enige onfeilbare leraar. Ja, het is niet de paus die onfeilbaar is, dat denkt men soms wel, maar dat is ook hebben ze ook verklaard. Nee, de enige, ja, de Heilige Geest, daar moet je kunnen vertrouwen, dat is degene die ons leert en zonder, en dat is zo, zonder de Heilige Geest zou geen persoon in deze wereld de geestelijke waarheden kunnen begrijpen, nog kunnen doorgeven. Dat is onmogelijk. Zeg, van zijn Gods geest niet hadden. Wat is het dan? Ja, dan? Hoe kan je dan Gods woord uitleggen? Je begrijpt het niet. Want 1 Korinthe 2 laat duidelijk zien dat wij de geest niet van de wereld ontvangen, maar de geest van God. Waarom? Ik heb de verwijzing hier wel staan, 1 Korinthe 2. Maar waarom hebben wij de geest van God ontvangen? Wie weet het uit zijn hoofd? Opdat wij zouden gaan verstaan de dingen die van God aan ons geschonken zijn. Dus wij hebben van alles gekregen van de Heer. Maar het is alleen door Gods geest dat je dit nu kan weten. Dus je kan, het is gek, hè, als iemand dus de Bijbel leest die Gods geest niet heeft. Kan u lezen en toch zal hij het niet begrijpen. Want ze zijn voor hem, wat zijn ze? Dwaasheid. Ze zijn van nature niet te begrijpen. Daar heb je Gods geest voor nodig. Dus Gods geest hebben wij nodig om geestelijke waarheden te kunnen begrijpen. Maar ook om het door te kunnen geven aan anderen. Absoluut, ja. En 1 Johannes 2, vers 26 tot 28, maar ik heb alleen vers 27 hier afgedrukt. En de zalving, en we weten de zalving heeft te maken met de Heilige Geest. Die gij lieden, en het gaat over de kleine kudde, van hem ontvangen hebt, het blijft in u. En gij hebt niet van nodig dat iemand u leren, maar gelijk dezelfde zalving u leert van alle dingen. Zie, dus de Heilige Geest leert u van alle dingen. Zo is hij ook waarachtig en is geen leugen. De Heilige Geest is waarachtig, is geen leugen. Hij is de enige die ons leert. En gelijk zij u geleerd heeft, zo zult gij in hem blijven. Nou ja, als we nou kijken in de geschiedenis, en niet alleen ja, vanaf Paulus zeg maar, tot en met nu. Als we om ons heen kijken, wij zijn nu niet de enigen die bij elkaar komen. Rondom het woord. Nee, er zijn er vele meer. In elke plaats staat nog wel een kerk of kerken, gemeentes. En komen rondom het woord bij elkaar. Nou, en we hebben hier Efeze 1 vers 16 tot en met 19. Hè? Ik noemde het net ook even mijn gebed, ja. Het gebed is dat wij verlichting mogen krijgen op Gods woord. Ja, dat hebben wij nodig. Moet je niet denken dat wij het allemaal uit onszelf kunnen verstaan. Hè? Daarin laat je ook je afhankelijkheid aan God zien. Ja, wilt u mij licht geven in mijn verduisterde verstand? En dat is ook het gebed. Hè? Paulus heeft in Efeze 1 heeft hij een gebed. En in Efeze 3 heeft hij ook een gebed staan. Ja? En ja, dit speciale gebed, dat iedereen zou dat eigenlijk moeten bidden, ja? Er staat hier, Paulus zegt, ik houd niet op voor u te danken. Efeze 1 vers 16. Gedenkende u er in mijn gebeden. Nou, wat is dan de inhoud van het gebed? Men zegt wel eens, ja, ik weet niet wat ik bidden moet. Ja? Nou, dat klopt, ja. Want de heidenen bidden ook. En de ongelovigen bidden ook. En ze bidden overal. Dus je hebt, we hebben een heel mooi boekje over het gebed door de Bijbel heen. En dan zie je ook dat het wordt beïnvloed door religie. hoe je bidt. Dan heb je nog je bijgeloof. Mensen van nature natuurlijk allemaal bijgelovig. En nog een aantal oorzaken. En zo bidt men. En je ziet, men bidt overal voor, maar 90% klopt niet. Ja? Dus inderdaad, heb je het weer. Ik moet het leren van uit de Bijbel. En Paulus zegt hier, ik houd nu op voor u te danken, gedenken de uren in mijn gebeden. Hij gedenkt hun, zijn broeders en zusters, in zijn gebed. Dat is eigenlijk als je bidt voor een ander, hè? Je gedenkt hun in je gebed. Opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven, de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis. Kijk, de geest hebben wij, maar nu gaat het om de geest der wijsheid en openbaring in zijn kennis. En wat is dat dan? Want wij weten, de Bijbel, ja, dit is het geopenbaarde woord van God. En de brieven van Paulus zijn dat ook natuurlijk. Het is allemaal door God geopenbaard, dus we kunnen het zo lezen. Maar hij zegt hier dus, er valt eigenlijk in die zin niks met de openbaren, dat weten wij. Maar Paulus' gebed is dat wij de geest van wijsheid en de openbaring in zijn kennis van de Heer Jezus. En dan zegt hij, gaat hij ook verklaren, namelijk verlichte ook uw verstand. Dat is dus de openbaring in zijn kennis. Want het woord van God is geopenbaard. Maar het is door Gods geest dat wij die openbaring nu gaan begrijpen. Dus als ik krijg licht op Gods woord. Ja, dat weet ik ook al in het verleden. Iemand tegen mij zei, dat was echt een openbaring. Hoorde je voor het eerst van de verborgenheid. Het was geen openbaring. Dat was verlichting wat hij kreeg. Maar het was voor hem wel openbaring. Dat betekent iets wordt openbaar, iets wordt bekend. Voor hem werd het op dat moment bekend in zijn verstand door het licht van het woord wat hij kreeg. Het verstand, hè, dat is waar je dingen mee begrijpt. Je verstaat het. Dus je slaat het op in je verstand. Vandaar ook de uitdrukking, gebruik je verstand. Je weet het zit in je opslagplaats hier in je verstand. Dus dan moet je het ook daaruit gaan halen en toepassen en gebruiken. Maar dat verstand van ons is niet helemaal altijd met Gods woord. Dat blijft ons leven lang. Dat moet groeien. Meer verstand in Gods woord krijgen. Ja? Dus ja, u geeft de geest van wijsheid en de openbaring in zijn kennis. Namelijk verlichte ogen uw verstand. Dus mijn ogen hebben verstand. Ja, dat wil zeggen, ik kan ermee zien. En dan, opdat gij mogen weten. Zie, als mijn verstand verlicht is door Gods woord, door de geest van de wijsheid en openbaring, dan zie je opdat gij mogen weten welke zij de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom zij de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen en welke de uitnemende grootheid zijn de kracht zijn ons die geloven naar de werking der sterkte zijn en macht. Nou, dat is wat Paulus in het begin van de Efezebrief aan hun schrijft. Voor het gebed. Want hij openbaart in die brief ook weer iets meer, hè, als in de Romeinenbrief. Je begint met de Romeinenbrief. Dat is je basis. Daar begin je mee. De volgende leer die je moet hebben is de Efezebrief. En dat gaat over de gemeente, ja, met zijn hemelse roeping. En Christus daar het hoofd van is. En daar bidt hij voor dat ze daar dus het licht van mogen krijgen. Wat is de hoop van mijn roeping? Nou, dat is toch mijn hemelse hoop? Ja? En de rijkdom van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen, in mij. Christus erft in mij en in het lichaam van Christus, dus de erfenis in de hemel. Moeten we goed verstaan. Dat kan je zo lezen, maar daar bestudeerde de brief van Paulus over wat dat allemaal inhoudt. En de uitnemende grootheid zijn de kracht zijn in ons die geloven. Nou, dat hebben we toch ook dagelijks nodig. En wat het woord, als ik daar zicht in het woord krijg, ik ga dat. Kijk, je kan het lezen, maar als je het niet begrijpt, dan heb je er ook geen kracht van, toch? Maar als ik het lees, ik heb licht op het woord, dat heeft effect. Dat gaat mij versterken in de inwendige mens. Ik heb die versterking, heb ik dus nou. En dat is het gebed van Paulus. Nou, en dan krijg je dus een grondig verstaan van de vaste spijzen, van de waarheid. Dat noemt Paulus de waarheid. Hè? Hij noemt dat niet alleen het begin. Ja, Christus hier voor mijn zon. Stel je voor, ik ga elke zondag hier praten over 1 Korinthe 15 vers 3 en 4. Elke zondag. Ja, dat je een zondag bent en je moet gered worden. Nou, jullie zijn gered. En dan ga ik elke keer vertellen hoe dat zit. Elke keer weer. Dat is melk. Ja, dat ben je. Dat zeg je, ja, Jan, dat weten wij. Dat weten dat. Ik wil meer. Ja, anders blijf ik een kind. Ja, en Paulus noemt dat ook met die Korintiërs. Ja, ik heb jullie met melk gevoed. Wat was die melk trouwens? Bij de Korintiërs. Ja, de Romeinenbrief. Hè? Want Korinthe sluit aan op de Romeinenbrief. Dus je ziet ook, als wij met Galaten bezig zijn, Korintiërs, gaan we altijd, nou ja, altijd, maar je gaat heel veel terug naar de Romeinenbrief. Want daar zijn ze van afgeweken. De Galaten naar de wet en de Korintiërs met de wandel. Ja, en dan moet je weer terug daarheen. Nou, dat is dus melk. Nou, dat is voor veel mensen in deze wereld, is dat nog vlees. Omdat ze kennen alleen maar eigenlijk, ze weten van het kruis dan, gelovigen, maar dan, hè. Ik zag vanochtend een stukje, ik denk, kijk weer eens een keertje. Een oude vrouw, en toen ging hij over Romeinen 7 praten. Nou, hij zei echt best wel goede dingen. Maar voor de rest, ja, de Bijbel bleef verder dicht. Hij heeft één vers, zegt hij, zult niet begeren. Dat Paulus zegt dat hij dat zegt. En toch kreeg ik best wel een aantal mooie dingen. Maar voor de rest was het eigenlijk één heel groot verhaal. Ja. Maar dan zie je, dat is dus, men kent dat wel. Men kan wel over Paulus spreken natuurlijk, of uit zijn brieven praten. Maar het gaat erom, wat leer je uit die brieven? Maar dat is de basis voor elke gelovige. En dat noemt hij dus de melk. Maar Paulus zegt bij de Korintiërs, ik moet met melk blijven. Ik kan blijven met Christus en die gekruisigd. 1 Korintiërs 15 vers 43, ja. Maar dat moet je wel goed hier hebben, als het geen zin om door te gaan. Ik kan wel alles vertellen over de Efezebrief en dat soort dingen. Maar dit heeft niet zoveel zin. En dat zegt hij tegen de Korintiërs. Maar hij zegt dus, ik heb jullie met melk gevoed, maar niet met vaste spijzen. Dus hij kon niet verder gaan. Dus in 2 Korintiërs 12, wat zie je daar? Paulus is toch ook opgenomen in de derde hemel? Heeft hij woorden gehoord? En die heeft hij niet uitgesproken tegen de Korintiërs. Waarom niet? Dat konden ze, zouden ze niet kunnen verdragen. Dus hij heeft het aan hun ook niet geopenbaard. Wat hij bijvoorbeeld aan Efeze later wel gedaan heeft. Die waren er wel aan toe. Nou, dus voor een grondig verstaan van die vaste spijzen, dat is wat je in je gebed, dat Paulus hun voor hun bidt, dat ze dat mogen gaan verstaan. Dat is die vaste spijzen, dat is die waarheid over onze hemelse hoop en roeping, Efeze en Colossense, waar die spreekt over de verborgenheid. En voor de volmaakte is de vaste spijzen, zegt Hebreeën 5 vers 14. De vaste spijzen is voor de volmaakte. Nou, we snappen dat, toch? En zeker, er zijn andere verborgenheden in de Bijbel, maar voor deze speciale waarheid betreffende de hoop, de roeping, de erfenis van de heiligen in de gemeente, uit de verborgenheid staat hier. Dus wij zijn, ja, want de Bijbel spreekt namelijk, natuurlijk buiten de brieven van Paulus, buiten de brieven van Paulus, ook over gemeente, ja, maar dan spreekt natuurlijk over het volk Israël. Nee, de gemeente uit de verborgenheid, deze tijd waarin we leven, de bedeende genade. En degene die van hetzelfde lichaam zijn, dat is in Efeze 3 vers 6 spreekt Paulus over, dat wij zijn mede ingelijfde en van hetzelfde lichaam, ja, medeburgers. Om te begrijpen de rijkdom van de Gods erfenis in de heilige, om dat te begrijpen, de openbaring van Christus aan en door Paulus, nou, wat de Heer Jezus aan hem geopenbaard heeft, dat is toch de hoeksteen nu van de waarheid. Hier staat de goddelijke waarheid. Wat hij aan Paulus heeft geopenbaard. Laten we even in Colossens 1 vers 24. Dat is een beetje allemaal basic dingen die we nu behandelen. Maar dat vind ik helemaal niet erg. Ja, want dat is ook goed als we dat altijd toch weer in herinnering brengen met elkaar. Colossens 1 vers 24. Waarin Paulus dus spreekt over die mij nu verblijdt in mijn lijden voor u. En vervul in mijn vlees de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus. Dan heeft hij het over de verdrukkingen van Christus voor zijn lichaam. Ja, het is niet aan het kruis. Op dat moment toen hij zei, mijn God, waarom heeft mij, ga je mij verlaten in die 3 uur. Dat hij dat, ja, toen leed hij dat voor zijn volk Israël, ja. Wij weten uiteindelijk, natuurlijk. Hier spreekt hij voor zijn lichaam. Dat is door Paulus geopenbaard. Dat is later. Het welk is de gemeente. Zie je, wij zijn zijn lichaam. Welke dienaar ik geworden ben naar de bedeling Gods. Dat wil zeggen in overeenstemming met de bedeling van God die mij gegeven is aan u. Heidenen, mij. Ik. Om het te vervullen, het woord Gods. Namelijk. Dus het woord van God is geopenbaard, Maar toen Paulus kwam, was het nog niet vol. Wat profetie betreft, is het volgen gekomen, ja, met de evangelie en later ook de brieven van de Hebreeën, 1, 2 Johannes en noem ze maar op. Maar het woord van God is pas echt vol geworden. En waarom zeg je dan, het is vervuld? Omdat Gods plan, het plan wat hij heeft, zijn totale, God heeft een plan, hè, voor de grondlegging der wereld, heeft hij bedacht. Nou, dan heb je het natuurlijk over het koninkrijk op aarde. Hij schiep de hemel en de aarde. Gods plan bevat dus de aarde, maar het bevat ook de hemel. En dat is eigenlijk zijn plan. Dat is gewoon zijn plan. Dat alles hem, ja, wat is zijn plan eigenlijk? Hij maakt de schepping hemel en aarde en dat Christus verheven zal zijn. En ieder hem zal dienen. Dat is zijn plan. En dat is een tweeledig plan. Dus het woord van God is pas compleet als je ook het hele plan van God ook geopenbaard is, dat we dat weten. En dat is bij Paulus gebeurd. Zie je, dat is het woord van God, is daarom, is dan bij hem ook pas vervuld, volgeraakt, compleet. We weten het complete, de complete wil van God met deze wereld. En dan bedoel ik niet deze aardbol, maar het totale universum. Namelijk de verborgenheid die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten. Van alle eeuwen, dat heeft dus met tijd te maken. Maar ook van alle geslachten. Dat wil zeggen dus voor alle mensen. Maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen. Aan wie God heeft willen bekendmaken. Zie je, hij heeft het willen bekendmaken. Waarom? Omdat het was nog niet bekend. Welke zij de rijkdom der heerlijkheid, deze verborgenheid onder de heidenen. Zie je, het is duidelijk, onder de heidenen, welke is Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. Dus hij heeft over de rijkdom der heerlijkheid. Nou, Paulus die bidt ook dat God geeft, dat hij ons ook, als je kijkt in dat, op de stencil in Efeze 1, of je kan ook in nou ja, stencil Efeze 1 vers 18, dat hij zijn gebed is dat hij bidt dat we verlichte ogen van ons verstand mogen krijgen, opdat gij weten moogt welke zij de hoop van zijn roeping en welke zij de rijkdom, zij de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. Nou, en Christus, zie je daar staan, is de hoop op die heerlijkheid. Ja? Die heerlijkheid in ons. En hij is in ons, de hoop, de heerlijkheid is onder de heidenen. Dat was natuurlijk uniek, dat was in het verleden niet zo. En daardoor hebben wij ook deel aan die heerlijkheid. En aan de erfenis die Christus eenmaal zal erven en wij zullen met hem mede erven. Ja, ja, waar hoor je dat? Ja? Nou, dus God heeft dus de gelovigen, de geest van wijsheid, wij hebben dat nodig, de geest van wijsheid, openbaring, om de ogen van mijn verstand hier op dit punt verlicht te krijgen. Nou, ik vind het fijn als wij mooie liedjes zingen en we weten, de liedjes moeten een leer hebben. Ja, jammer, we hebben een mooie bundel, hele mooie liederen. Maar ja, hoeveel liedjes kennen wij die spreken over dat ik ben gezet in de hemel? Bijvoorbeeld. Ja? Of Christus, de hoop, de heerlijkheid in ons. Dat soort liedjes, helaas, omdat zij hebben die verborgenheid helaas niet gekend. Dus we hebben wel een aantal liedjes. Er zijn, ja, dus ik nodig iedereen uit wie geïnspireerd is dat hij een mooi liedje over de verborgenheid kan maken. We hebben ook wel een liedje van over Paulus, ja, ook voor de kinderen, dat heb jij een keer gemaakt. En ook in het Engels, ze zijn er wel, maar helaas, het is niet heel erg veel, jammer genoeg. Dus ja. Maar goed, dat is de situatie nou eenmaal. En kijk, voor geen andere, kijk dat gebed dat Paulus hier geeft. Nou, als je dat ziet, hè, kijk nou eens bij Petrus, bij Jacobus, bij Johannes. In openbaring. Naar die gebeden die je daar leest. Nou, de Heer Jezus, daar zie je een gebed. Nou, dat hij bidt tot zijn vader. In Johannes 17, ja. Maar dan zie je duidelijk dat hij bidt voor zijn apostelen. En dan heb je het gebed van het Onze Vader natuurlijk. Nou, dan heb je wat gebeden in het Oude Testament. Het Salomo die bidt met de tempel, dat hij ingewijd wordt, dat soort dingen. Maar dan zie je toch duidelijk dat zij niet hetzelfde gebed is wat wij hier lezen bij Paulus. Absoluut niet, ja. Je ziet dus geen andere waarheid in de Bijbel over die verborgenheid Wordt zo'n gebed aangeboden als het gebed wat hij hier net hebben gelezen. En laat ook eens even in Efeze 3 kijken. Want je ziet in Efeze 1 dus een gebed van Paulus. Ja, in Efeze 3, vers 14. Dan zie je ook dat hij gebed heeft voor hun. Dat hij dat opschrijft. En bij mij staat er op versterking der Efeziërs inderdaad. In vers 14, om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de Vader van onze Heer Jezus Christus. Uit welke al het geslacht in de hemel en op de aarde genaamd wordt. Opdat hij u geven, naar de, zie je, hij bidt dus voor hun. Nou, opdat hij u geven, een goede baan, een goede vrouw, een goede man, of weet ik het allemaal niet meer. Allemaal, of materiële dingen, dat soort dingen. Nee, wat dat betreft is dat kopje wat erboven staat, om de versterkende Efeziërs, is inderdaad heel goed weergegeven. Kijk, omdat wij naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht versterkt worden door zijn geest in de inwendige mens. En daar spreekt Paulus dus over, die inwendige mens, dat zijn geest ons daarin sterkt. En daar gebeurt alles met het evangelie van Gods genade. Omdat Christus door het geloof in uw harten wonen en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt. Opdat gij ten volle kondet begrijpen met al de heiligen welke de breedte en lengte en diepte en hoogte is. En bekennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat. Opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods. Bekennen de liefde van Christus die de kennis, de gnosis, te boven gaat. Hem nu die machtig is, meer dan overvloediglijk te doen, bovenal wat wij bidden of denken, naar de kracht die in ons werkt, hem zeg ik, zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus in alle geslachten tot in alle eeuwigheid. Amen. Dus je ziet hier, ja, dus dat is het gebed van Paulus. En het heeft alles met die verborgenheid te maken. En daar begint het mee, dat we daar licht op krijgen, op die verborgenheid. En de geest werkt dus in overeenstemming met de tijd waarin die brieven actueel zijn. En dus als wij door de geest geleid worden, dan zijn we niet onder de wet. Dus als je onder de wet bent, als je onder de wet begeeft, dan zal jij je niet leiden in deze waarheid. Dat wil hij wel. Natuurlijk wil hij dat. Maar jij moet de keuze maken. Waar stel ik mij voor open? Wil ik naar God luisteren? Nou dan, ja. Dan zal hij het ook doen. Maar dan moet je je focus wel op het goede richten. Kijk, de geest der waarheid, die leidt ons in al de waarheid. Dat zegt hij in Johannes 16, gaan we niet opzoeken. Maar hij zegt, die geest van de waarheid, die zal u leiden in al de waarheid. Dus het is de geest die mij leidt in de waarheid. Zonder Gods geest heb ik niet. Maar kan je dan zeggen, ja, dus de geest, ik doe de Bijbel open en die leidt mij gewoon. Ja, nee, dat zou ik maar niet zo doen. Ja, want dat betekent, ja, dan kan je overal bladeren en de geest wil, nee, dan zou ik ook een altaar moeten gaan maken. In Jeruzalem, nee. Leidt hij mij niet in al de waarheid? Hij leidt jou. Ja, als de Bijbel, dat zijn de woorden van de Heilige Geest, toch? Ja, dat zijn de woorden van de Heilige Geest. Dus wanneer gaat de Geest je leiden? Als die woorden op dat moment ook van toepassing in de tijd waarin je leeft zijn. En ja, laten we even in 1 Korinthe 2 vers 11 kijken. De nadruk is dat de geest ons dus leidt. En zonder Gods geest hebben wij niks. En daarom zal ook niemand de Bijbel kunnen verstaan. Want in 2 Korinthe 2 vers 11 staat, want wie van de mensen weet hetgeen des mensen is dan de geest des mensen die in hem is. Alzo weet ook niemand hetgeen Gods is dan de geest Gods. Doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. En spreekt Paulus over wij. Ja, ik Paulus. Nou, de brief aan de Corinthiërs is Paulus hier en Sosthenes de broeder. Ja, die praat tegen hun en hij spreekt over wij. Heel duidelijk, daar moeten we altijd opletten. Peter spreekt over wij. In andere dingen, plaats in de Bijbel lees je wij. Dus het is altijd belangrijk, Jesaja 53 bijvoorbeeld, om onze overtredingen, wij. Ja, als ik niet rechts neet, zal ik mezelf daar ook in, toch? Nee, dat zegt die kameling al. Over wie spreekt hij dat? Ja, in Handelingen zegt hij tegen Filippus, over wie spreekt hij? Over zichzelf of over een ander? Die snapte het niet. En toen ging Filippus hem leren, maar het ging heel duidelijk over Israël. Dus het woordje wij, dat heeft een betekenis. Dus Paulus ook, hij zegt, wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Dan heeft hij heel duidelijk over het lichaam van Christus. En hij heeft het over de dingen die dus aan wie geschonken zijn? Aan het lichaam van Christus. Dus de geest, je kan niet zomaar zeggen, de geest die leidt me door die hele Bijbel en die laat me alles zien. Nee, het werkt alleen op deze manier. Dat heeft met die speciale waarheid van de verborgenheid te maken. Ja? En daar is ook een speciale wijsheid en openbaring voor vereist. En dat is nou die geest van wijsheid en openbaring en zijn kennis. Dat is het gebed van Paulus. Wijsheid en openbaring in zijn kennis. De kennis van de Heer Jezus Christus. Naar de openbaring der verborgenheid. Nou, de sectarische Corinthiërs, dat waren, nou, ze waren ook partijschappen in die gemeente, die konden dat niet ontvangen. Nou, we zitten in 1 Corinthië 3. Nou, kijk maar in hoofdstuk 1. Vers 1, 1 Corinthië 3. En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot geestelijken. Maar als tot vleeslijke, als tot jonge kinderen in Christus. Ik heb u met melk gevoed en niet met vaste spijzen, want gij vermocht toen nog niet. Ja, gij vermocht ook nu nog niet. Dus leeftijd zegt niks bij een gelovige. Ik ben al 10 jaar een gelovige. Kan nog steeds een kind zijn. Ja? En iemand die net op geloof komt en in de genadeboodschap wordt geleerd, die kan al heel snel een... Hoe zeg je dat? Iemand die met vlees bezig is. Zijn. Vaste spijs. Want gij zijt nog vleeselijk. En dan zie je ook waarom. Dat zijn kenmerken. Terwijl onder u nijd is en twist en tweedracht, zijt gij niet vleeselijk en wandelt gij niet naar de mens. Zie je? Naar de mens. Dus ja, Paulus die kon alleen in die brief een beetje, het staat hier ook, inspelen op deze diepgaande waarheid. Hè? Dan zegt hij in 1 Korinthe 2, ja, wij spreken de wijsheid onder de volmaakten, maar bij hun dus niet, ja. Het is een wijsheid, en dat gaan we zo meteen ook zien. Als ze dat hadden geweten, de overheden en de machten, dan hadden ze de Heer en de heerlijkheid niet gekruisigd. Nee, de Corinthiërs konden alleen de melk van het woord ontvangen, welke toebehoorde aan baby's en die onervaren zijn in het woord der gerechtigheid. Nou, 1 Petrus, daar spreekt hij erover, hè. En in Hebreeën zie je er een aantal teksten, die gaan we nou niet zien. Dat is onervaren in het woord der gerechtigheid. Dus je hebt er geen ervaring mee. Wanneer krijg je ervaring? Door het te doen. Door het te praktiseren. Dan krijg je ervaring in het woord van God. Alle schrift is door God geïnspireerd. Dat wil zeggen door God ingeblazen. Ja? Net zoals God bij Adam in de neusgaten blies. En toen werd Adam een levende ziel. Een levende ziel pas... als je ook een geest hebt. Want een lichaam zonder geest is dood. Dus hij blies, ja, hij blies bij hem de adem des levens in. En hij werd een levende ziel, hij kreeg een geest. Zo is ook het woord van God, ja, is geïnspireerd. Nou, inspireren, spirit is geest. Dus Gods geest is in het woord, zeg maar. Hij heeft het woord, het is geïnspireerd. Gods geest zit in het woord. En daarom zijn het ook woorden die zijn levend. Mijn woorden zijn, zegt de Heer Jezus, wat? Geest en leven. Dat wil zeggen, mijn woorden zijn geest en leven. Dus je kan zeggen, mijn woorden zijn geestelijke woorden en levende woorden. Dat is nou het verschil tussen wat hier staat... of een Bijbeltekst. Een woord, een zin die ik schrijf, is een letter op papier, maakt jou niet levend. Maar de tekst is geestelijk en geeft jou wel leven. He, bekrachtiging. Of ja, levend, kracht om de zonde te overwinnen. Dus een leraar die kan dingen vertellen over het woord. Maar waar alleen dat jij die tekst dus begrijpt en dan klik, dan werkt het. Niet de woorden van de persoon. Want die zijn niet geïnspireerd. Totaal niet. Gods geest zit alleen in dit. En daarom is het mooi, dus dat is levendmakend. Dat is het woord van God. En dat is dus ingeblazen. Dus mooi als je dat zo ziet met Adam, hoe hij dat deed. En als je dan ziet, het woord van God, het woord van God is ook geïnspireerd. In onze Bijbel staat, alle schrift is van God ingegeven. Nou, inderdaad, Gods geest zit in die woorden. Nou, en God spreekt dus door zijn woord, dat is duidelijk. Het is zijn woord, want zijn geest zit in dat woord hier. En hij sprak ook tot de vaderen door de profeten. In Hebreeën 1 zie je dat duidelijk staan. God eermaals, op velelei. Nou, laten we even kijken. Ik kan het niet aan mijn hoofd zeggen. En hij heeft natuurlijk op velelei manieren gesproken. Kijk, God, Hebreeën 1 vers 1. Voortijds veelmaals en op velelei wijze tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten. Zie je dat God sprak door de profeten? En die hebben het opgeschreven. Ja, het is door mensen geschreven, dat woord. Ja, dat klopt. Maar God sprak via die profeten. En heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Dus God sprak via de profeten. Dat is indirect. En soms ook zag je dat hij tegen Mozes natuurlijk ook direct sprak. Maar vaak via de profeten. En dan komt de Heer Jezus. Dus sprak God via zijn Zoon. Ja. En dan hebben we Gods woord. En dan hebben we er nog eentje over, toch? Sprak hij via wie? Apostel Paulus. Ja? Dat was inderdaad op allerlei manieren en op diverse tijden heeft God gesproken. Kijk, je hebt hier de Bijbel. En, nou ja, je ziet het. Dat is, hoe oud is dat boek, joh? He? Hoe oud is dat boek eigenlijk? He, als we nou denken, de wereld bestaat. Nou, wat is het? Zijn we nou het 7000e jaar toch bezig? Toch? Nu 2000. En hiervoor 4000, dus 6. Dus we zijn nu in het jaar 2014. Dus we gaan met 7000 jaar zijn we nou bezig. Tenminste, dat geloven wij. Want wij hebben eenmaal de geest van wijsheid en openbaring gekregen in zijn kennis. En daardoor begrijpen wij dat de wereld dus niet 10 miljoen jaar of 100 miljoen jaar oud is. Maar geschapen is. Nou, dus door allerlei manieren en diverse tijden heeft hij gesproken. Maar toen Christus 12 apostelen koos en zijn speciale apostel Paulus, was het Paulus die toen ging vertellen dat Christus in hem sprak. En hij aan, want ja, als je nou nagaat, denk eens aan Petrus of Jacobus Johannes. Die leggen niet de nadruk, Christus spreekt in mij. Tenminste, als ik daarover nadenk, nee. Ik weet, ik lees in Handelingen dat de Heer Jezus 40 dagen na zijn opstanding is hij aan hun verschenen, heeft hij alles verteld over het koninkrijk. En Petrus die staat op met Pinkster, dit is het, hij spreekt door de Heilige Geest, die gaat iets vertellen. Er wordt geen nadruk gelegd van, ik spreek of die andere apostelen. Dat was duidelijk. Ja, hij was het hoofd van de 12 apostelen. Hij was aangesteld. En zij spraken dus ook namens Christus natuurlijk. Maar het was Paulus die ging vertellen dat Christus in hem sprak en hij aan dat Christus aan Paulus vele nieuwe waarheden openbaarde, die voor hem nog nooit bekend gemaakt waren. Dat is toch apart, hè? Als je dan hebt die 12 apostelen, en dan komt opeens een apostel, die is niet een van de 12, en die gaat dingen vertellen, ja, Christus spreekt naar mij, en die gaat dingen vertellen die dus niet aan die 12 apostelen zijn geopenbaard. Moet je nagaan, als jij Petrus bent, of een van die anderen. Hè? We hebben de Heer Jezus drie jaar met de Heer Jezus rondgetrokken. We hebben alles gezien. Hij heeft ons de gelijkenissen verteld. Hij is het ons gaan uitleggen. We snapten nog niet alles. Toen is hij opgestaan uit de dood. En toen hebben wij nog 40 dagen lang, moet je nagaan, daarvoor recht. 40 dagen lang is hij aan ons verschenen. En heeft hij alles verteld over dingen die het Koninkrijk Gods aangaan. En heeft hij ook uitgelegd dat de schriften die over in de wet, profeten en psalmen, die gaan over hem. En hij heeft ons dat uitgelegd. En dan zie je opeens dat Paulus, Petrus dat allemaal gaat ook vertellen en die anderen. En dan begrijpen ze dingen. En dan denk je, moet je nagaan, je weet dus alleen dat, hè? En daarom zegt Petrus ook, Petrus in zijn tweede brief, dingen die zwaar zijn om te verstaan. Is het voor ons zwaar om te verstaan? Ja, je hebt meer verlichting nodig. Ik bedoel, je kan in één klap begrijpen, alles begrijpen. Maar elke keer, als we weer bestuderen en we krijgen weer licht op het woord, dan begrijpen we steeds meer en meer. Ja, zo is het toch? Het is een eenvoudige evangelie. Maar Peter zegt, het is zwaar om te verstaan. Ja, dat is niet zo onbegrijpelijk. Als je alleen maar geweten hebt dat waar het Oude Testament over gaat, waar de Heer Jezus over sprak, En dan komt op iemand, opeens iemand zegt, ja, de Heer Jezus aan mij verschenen. Stel je voor, dan zouden wij ook even raar staan te kijken. Hoezo? Hoezo? Zijn wij niet genoeg dan? Nee, ja, ze waren wel genoeg. Maar hier zie je de ontvouwing van het plan van God aan apostel Paulus. En je ziet dit in, we gaan die tekst niet lezen. Er staan een aantal teksten, Efeze 3, 1 vers 3. Hè, dat hij aan Paulus is de bedeling der genade gegeven voor u die heidenen zijt. Laten we gelaten 1 vers 11 even lezen. Kijk, het is zo, ik zeg eens met alles. Alles wat nieuw is, alles wint. Zeg je toch wel eens? Het is ook zo. De eerste keer als je iets ziet, je schrikt ervan. Maar als je het 10 keer ziet, dan schrik je niet meer. Alles wint. En wij hebben het ook een beetje natuurlijk dat, in ons. Hè, dat je leest een tekst en je leest dat je kent hem en je leest hem heel gauw weer vol. Het is ook wel eens goed om dat weer eens goed te lezen. Even bij stil te staan. Even goed te overdenken. Zeker als je dat zo in het perspectief plaatst met die 12 apostelen. Wat het geweest moest zijn toen de tijd. Dat Paulus zomaar komt. En zij dus eigenlijk, ja, het is afgelopen. Ze hebben helemaal geen autoriteit meer, tenminste wel in die kleine kudde. Maar dat plan van God naar de wereld toe, dat is met Israël, waar ze zo lang op gewacht hebben, is gewoon stilgezet. En Paulus komt met compleet iets nieuws. En dan zegt hij gelaten 1 vers 11. Maar ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie het welk van mij verkondigd is, mij, zie je, dus niet door ons, als mensen het verschil tussen Paulus en de 12 niet willen zien, dan vraag ik aan hun, waarom zegt hij dan niet wat door ons verkondigd is? Nee, het is door mij. Niet naar de mens, want ik heb het ook niet van de mens ontvangen of geleerd. Dus Paulus kan het nooit van een van de apostelen gehoord hebben. Niemand, geen mens, heeft het ook aan hem geleerd. Wij wel. Ik kwam met het evangelie van het koninkrijk, ben ik in de kerk, ja, en toen kwam ik gelovig, ben ik gelovig. En toen zag ik wel het verschil tussen de gemeente en Israël. Maar ik ben verder wel geleerd door anderen over het koninkrijk van God op aarde. En Paulus zegt hier, nee, ik heb het niet geleerd ook van de mens, maar door de openbaring van Jezus Christus. Dus er was een speciale openbaring nodig aan de apostel Paulus. Waarom? Als dat nou niet zo zou zijn, hè, als het hetzelfde zou zijn. Dan zou de Heer Jezus toch net zoals Petrus werd naar Cornelius gestuurd, toch? Had hij toch ook kunnen zeggen, nou joh, ga nu naar Paulus, want die moet naar de heidenen en gaat aan hem vertellen. Had hij ook kunnen doen, maar dat is niet gebeurd. Dat heeft alles met die dat verborgen evangelie te maken. Christus sprak in hem, ja, heel duidelijk. Paulus zegt ook in 2 Korinthe 13, zie je ook de verwijzing, dan zegt hij, als gij zoekt een proeven in mij, dat Christus wat? In mij spreekt. Wat ook bijzonder is, dat we zien, dat, kijk, het is niet zo dat wij die brieven eruit plukken, en dat we alleen dat lezen. Paulus heeft ook heel duidelijk waarheden gekregen, laat ik zo zeggen, Christus heeft bevestigde ook aan Paulus waarheden die wel al aan anderen geopenbaard waren. Nergens zie je dat Paulus natuurlijk het Oude Testament tegen gaat spreken. Nee. Kijk even in Handelingen 26, vers 21. Nee, absoluut niet. Handelingen 26, vers 21, wat zegt hij daar? Oh ja. Dan geeft hij voor Agrippa geeft hij een verslag van zijn bekering. En in vers 21 dan zegt hij dus wat de Heer Jezus tegen hem. Dat zegt hij daarvoor wat de Heer Jezus tegen hem gezegd heeft. En dan zegt hij in vers 19: daarom, o koning Agrippa, ben ik dat hemels gezicht niet ongehoorzaam geweest. Maar heb eerst degene die te Damascus waren en te Jeruzalem en in het gehele land van Judea en de heidenen verkondigd, dat zij zich zouden beteren en tot God bekeren, werken doende de bekering waardig. Om deze zaken wil hebben mij de Joden in de tempel gegrepen en gepoogd om te brengen. Dan hulpen van God verkregen hebbende sta ik tot op deze dag betuigende bij de kleine groot, niet zeggende buiten hetgeen de profeten en Mozes gesproken hebben dat geschieden zou. En namelijk dat de Christus lijden moest en dat hij de eerste uit de opstanding der doden zijnde en licht zou verkondigen deze volk en de heidenen. Dus Paulus zie je vaak gebruikt die tekst ook uit het Oude Testament, ja, om een bepaalde waarheid, ja, ook aan ons te leren. Dat is ook zo, dat gebeurt. Maar hij spreekt het nooit tegen. Je zou kunnen zeggen, je hebt het evangelie van God, dat is het goede nieuws van God, toch? Dat is goede nieuws. En wat is goede nieuws van God? Dat is Christus. En daar spreken zij over, en daar spreken wij over. En dan zegt Paulus, wacht even, maar Christus, waarover wij over spreken, dat is die aan mij persoonlijk verschenen is, en die heeft een evangelie, Vrijheid praat nu over het evangelie van Gods genade. En wat is dat nou? Een uitdeling van Gods genade alleen. Het is natuurlijk genade, altijd. Maar goed, je komt tot geloof en dan moet je je laten dopen. Dat betekent genade alleen. De evangelie van Gods genade in de bedeling der genade. Dat betekent, God, Christus heeft echt alles gedaan. En wij hoeven het alleen maar in het geloof te aanvaarden. En dat Christus het ook in mij gaat doen. Maar het is al gedaan. Ik moet in werken gaan wandelen die hij reeds volbracht heeft. Dus denk aan die brommer, ja? Of een fiets. De fiets moet je zelf in de verdrukking tegen de wind in. Maar de brommer zeg je, nee, ik heb een kracht en die gaat mij door die verdrukking, door de tegenwind heen loodsen. En dat is nou die kracht die werkt in de inwendige mens. En dat is waar wij nu over spreken. En dat is natuurlijk, ja, helaas, vaak de meeste, als je afwijkt van de brief van Paulus, dan zit je op die fiets in plaats van op de brommer. Nou, dus Paulus had een bevestigende, en dat is een geprofeteerde boodschap, en hij had een openbarende, niet geprofeteerde boodschap. Paulus spreekt ook over profetie, over de toekomst met de antichrist bijvoorbeeld. Hè, ik geloof daarom ook, als hij zegt versterking is door de verborgenheid, maar ook doordat wij profetie nu gaan begrijpen, omdat wij licht hebben op Gods plan, door de brief van de apostel Paulus, gaan wij nu ook de profetieën begrijpen. En dat, kijk, wij hebben woensdag aan 2 Petrus. En we hebben 1 gehad en Jacobus. En die kunnen wij nu uitleggen. Omdat wij in ons hoofd Gods plan hebben. En het begrijpen en het zien. Verlicht hebben in het verstand. Hoe Gods plan werkt. En met wie die nu werkt. En daardoor kun je nu, ik zeg niet alles. Maar we kunnen in grote lijnen die dingen van profetie. En zeker niet alles, want dat zal pas ook in die tijd echt helemaal duidelijk worden. Maar kunnen wij het toch begrijpen? En daarom ook een versterking kan het dan ook voor ons zijn. Nou, dus de openbaring van God, ja. Je zou het zo kunnen zeggen. In het begin heeft God iets geopenbaard. We krijgen Genesis en Exodus steeds meer en meer en meer. Israël, dat is pas later gekomen. Ja, en hoe zit dat dan? Nou, de torenbouw van Babel, dat heeft God weer wel geopenbaard. Meer en meer en meer en meer, meer, steeds meer en meer en meer. Zo is het eigenlijk gegaan. Steeds meer. En Paulus zit zeg maar helemaal aan de top. Dus het is niet zo, Paulus kwam en toen is dat andere gewoon aan de kant gegooid. En dat geldt, dat is allemaal onzin. Nee. Want in het Oude Testament lezen wij heel veel over de Heer Jezus Christus. Psalm 22, Jesaja 53, heleboel psalmen gaan over de Heer Jezus Christus. Ja? Dus, even kijken hoor. Dus de openbaring werd gegeven volgens een plan, schema en ontwerp. Dat klopt. We hebben een heel mooi schema en dan zie je het zo mooi staan. Hè? Maar ja, in het begin van de tijd zie je, de periode toen er geen wet was, wordt aangeduid als van Adam tot Mozes. Adam was de eerste mens op aarde en dan tot Mozes. Waarom staat er tot Mozes? Daar spreekt Paulus over in Romeinen 5, vers 13 tot 14. Van Adam tot Mozes. Was er geen wet, toch? Dus dan spreek je over een hele duidelijke markering in de tijd. Adam, de eerste mens, tot Mozes. Toen was er geen wet, want bij Mozes begon de wet. En dan zie je hier ook staan, dat is 2500 jaar, ja? Nou ja, de laatste 200 jaar van die eerste 2500 jaar, toen is Israël gekomen. In die tijd ervoor heeft de Heilige Geest niet één mens de Heilige Schrift gedreven om de Schrift te schrijven. Nou, is dat de vraag of dat helemaal waar is? Kijk, Mozes was de eerste, toch? Denken wij. Die het woord God schreef. Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomium en Nummer. Ik sla er één over, of niet? Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomium. De eerste 5 boeken zijn door Mozes geschreven. Maar ja, Is dat ook het eerste wat geschreven is? Het zou kunnen dat Job de eerste was. Ja? Want je ziet, Mozes schrijft over de schepping. Maar als je bij Job kijkt, zie je wat je daar allemaal over de schepping schrijft. Het zou best kunnen dat Job is... Ik zelf denk dat het oudste boek is. Dus dat die daarvoor nog, dat die geschreven is. Het zou kunnen. Je hoeft het er niet mee eens zijn, maar... Dus er staat hier... Dus het zou met uitzondering van Job kunnen zijn dat in die eerste 2500 jaar, en dat nou, Job ging mee, zag ik, even kijken, met die 70 zielen uit Israël naar Egypte. Daar zat, zie je de naam Job tussen staan. Die was er toen al. Nou, dat is helemaal aan het begin. En Job zien we vlak voor de psalmen staan. Maar dat zegt niks. Psalmen zijn door David geschreven. Die staan heel eind, helemaal achter, voorbij... 1 Samuel en 2 Samuel, dat David toen leefde. Dus de volgende moeten we... Er zit een bepaald ontwerp in de Bijbel. Ja? Nou, in ieder geval... de wet is dus... En dan zie je dus van Adam tot Mozes, dat noemen wij de bedeling van de wet, zeg maar. En dan krijg je de volgende periode... De wet die werd gegeven... ongeveer 1500 jaar voor Christus is de wet gegeven. Dus we leven in de bedeling der genade, die duurt al langer dan de tijd dat de wet gegeven was. Nou, tot Christus kwam, ja, dat lezen wij in Galaten 3 vers 19. De wet is er toen bijgevoegd. Totdat Christus kwam. Maar let op, hè, door Christus dood en opstanding werd de wet uit het midden weggedaan. Dat lezen we in Colossenzen 2, ja, heeft hij de wet met de inzettingen, in zijn inzettingen bestaande uit het midden weggedaan, aan het kruis genageld hebbende. En... Dat zien wij pas dat dat door Paulus bekendgemaakt is en niet eerder. En daarom zegt Paulus ook door en niet aan het kruis in Efeze 2 vers 16. Efeze 2 vers 16 zegt heel duidelijk door het kruis en niet aan het kruis. En vanaf dat moment, toen Paulus bekeerde, zich op de weg naar Damascus, de Heer Jezus Christus aan hem verscheen, op dat moment... Is de, je kan wel eens zeggen, men vraagt wel eens, wanneer is de gemeente begonnen, kerk begonnen? Wat zeggen we dan? Hè? Bij Paulus, ja, toch? Ja, zeker, dat is ook zo. En als men denkt, ja, de kerk, je kan ook zeggen, wanneer is de bedeling der genade begonnen? Boom. Ja, dan weten we gelijk, bij Paulus, want hij zegt, aan mij is de bedeling der genade gegeven. En dat betekent de genade is verborgen. Het lichaam van Christus is verborgen. Dus het kan niet eerder geweest zijn dan de tijd toen Paulus op weg was naar Damascus. En vanaf dat moment zien wij dus dat die verborgenheid ook verkondigd wordt. Je kan ook zeggen, wanneer is de betekent de genade begonnen? Toen Israël geval is. Israël viel bij Stefanus, niet bij het kruis. Er zijn teksten hierbij, die gaan we nu lezen vanwege de tijd. Maar bij het kruis is Israël gestruikeld, maar bij Stefanus is er al gevallen. En toen heeft, nou we weten, Paulus is gaan vervolgen, maar die is toen geroepen door de Heer Jezus. En toen is aan hem die bedeling der genade gegeven. Dus met de val van Israël, de bekering van de apostel Paulus, is de bedeling der genade begonnen, is het lichaam van Christus. De gemeente begonnen. En niet eerder. De schrift vanaf de Sinaï, vanaf de wetgeving tot de opstanding van Christus, wordt het Oude Testament genoemd. Dat klopt. Want de Heer Jezus Christus sterft aan het kruis, wat geeft hij daar zijn bloed? En hij zegt, dit is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Dus het Nieuwe Testament is toen begonnen. Vanaf de bekering van Paulus in Handelingen 9, toen begon de genade te heersen door Jezus Christus. Romeinen 5, vers 21, ja, dan ziet hij dat de genade heerst door rechtvaardigheid. Dat vind ik zo'n belangrijk... Drie belangrijke woorden. Door rechtvaardigheid. Het is niet genade en je krijgt het gewoon. Jij had het net over genade, dat las je even voor, ja. Maar God geeft iets, maar dat is door het kruis. Want anders zouden mensen niet weten wat gerechtigheid is. Stel je voor, zegt, nou ja, de zonden zijn vergeven. Dat kan niet. Dan is er geen gerechtigheid. Gerechtigheid is geschied aan het kruis. En daardoor kan de genade nu heersen. En voorheen heerste... De wet en de dood, ja? En dat is waar de tijd waarin wij nu leven. Dus geredden, joden en heidenen, die werden samengevoegd in iets geheel nieuws. Het lichaam van Christus, hè? 1 Korinther 12 vers 13. Wij zijn allen door één geest gedoopt in dat ene lichaam. Jood en heiden. En die vijandschap, hè, die is gedood. En wij zijn samen in dat lichaam, dat nieuwe schepsel. En deze leden van dit lichaam waren niet onder de wet, maar onder de genade. Dit is gewoon een studie over de tijd waarin we nu leven. Ja? De verborgenheid. De zonde zal niet over u heersen. Wanneer gaat de zonde heersen over jou? Als je je begeeft onder de wet. Maar Paulus zegt, nee, jullie zijn niet onder de wet, maar onder de genade. En dus je kan zeggen, de wet doet zonde leven. En wat doet genade? De genade doodt de zonde. Dat is er aan de hand. Nou, we weten in de toekomst, als de gemeente compleet is, en wanneer is de gemeente compleet, wie weet het? Ik weet het niet. Tom? Ja. Ja, dus als de Heer komt om ons te halen, dan is het compleet. En dat zie je ook, hè? In onze tijd, de bedenende genade, heb je geen tijdslijn. Paulus wist ook niet dat het 2000 jaar zou duren. Maar in Israël lees je alles met tijden. Komt precies uitrekenen wanneer Jezus Christus geboren zou worden. Je kan ook weten hoe lang de grote verdrukking wordt. Je weet ook wanneer die dan komt. De bedenende genade, dat weten we gewoon niet. Het kan elk moment van de dag zijn. Maar als de gemeente dus opgenomen wordt en de speciale positie voor de heidenen geëindigd is, zeker, dan zal Israël opnieuw herrijzen en het geprofiteerde koninkrijk van Christus zal dan gevestigd worden op aarde. En dat spreekt de Bijbel, als je nagaat op de brief van Paulus, hè, ik noem maar even wat zo, dan zie je dat dit spreekt over het hemels koninkrijk, maar de rest gaat allemaal over het koninkrijk van God op aarde. En het is ook heel belangrijk, want Christus gaat ook regeren vanuit Jeruzalem, het hele universum. Hij heeft de aarde begeerd tot zijn woning, zegt de psalm. Hij heeft begeerd tot zijn woning. Dus hij gaat daar wonen. Toen hij daar rondliep in de hof met Adam, het was de bedoeling dat God zou gaan wonen op aarde. Dus daar, onze Vader die in de hemelen zei, dat klopt niet. Hij hoort namelijk op aarde te wonen. En dat gaat gebeuren. Vandaar, de wereld staat in brand. ISIS of IS heet het en al dat soort dingen. Het zal eenmaal zo zijn. Al ziet het er nou niet naar uit, het gaat gebeuren. Maar het gaat pas gebeuren nadat de gemeente weggenomen is. Dus er is een duidelijk verschil tussen het uitgestelde koninkrijk op aarde. Het is uitgesteld en niet afgesteld. En we zijn ook niet in de plaats daarvan gekomen. Het is tijdelijk uitgesteld. En dat is door die ingevoegde bedeling van genade waarin wij leven. Zolang het lichaam van Christus hier op aarde is, zal het koninkrijk op aarde nog niet komen. En dat is wat iedere leraar van het woord, want zo begon ik, de goddelijke waarheid, die hebben wij. En de goddelijke leraar, dat wil zeggen, die het woord de waarheid rechtgesneden verkondigt. Dat zou iedere leraar in de hele wereld, in het lichaam van Christus, aan de gelovigen horen te leren. Zodat hij ook, net als Timotheus, een man van God genoemd mag worden. En dat geldt niet voor mij alleen, dat geldt voor ons allemaal. Dat we trouw blijven aan deze waarheid en dit blijven verkondigen aan de mensen. Omdat God het namelijk in zijn woord heeft geopenbaard. En hij wil dat we dit, dat we hiervoor blijven staan, dat we dat verkondigen. En dat is, dat zou ik even zeggen. Zullen we danken? Vader, ik wil u danken voor deze woorden, Vader, uit uw woord bedoel ik daarmee. En het is zo belangrijk dat we dat toch zo zien, Vader. En dat ook begrijpen, die verborgenheid is zoiets unieks. Maar dat het ook zo onder vuur van Satan ligt. En het aan alle kanten probeert om de verkondiging van deze waarheid tegen te houden. En helaas, Vader, zien we in de wereld ook het grootste gedeelte. Dat ook helaas niet die wijsheid heeft. De openbaring heeft in uw kennis, Vader. Helaas. Dat ze niet weten wat de hoop is van uw roeping. Men heeft over het algemeen een aardse hoop. En men begrijpt ook niet de erfenis die u heeft in de heiligen. En de kracht van de opstanding, Vader, dat is ook iets, Vader, dat is zoiets wonderbaars. Dat wij in alle verdrukkingen en omstandigheden en tegenslagen en verdriet, al dat soort dingen, Vader, die gewoon gebeuren bij gelovigen, ook in deze tijd. En dat we door dit evangelie dan ook die kracht van de opstanding mogen ervaren. Maar dat heeft alles te maken, Vader, of wij ook inderdaad het woord volgen, wat nu ook krachtig werkt in een ieder die gelooft. En dat is het woord der waarheid en gesneden. Vader, bedank u ervoor. Wij mogen dat ervaren en wij bidden het ook. Dat wij ook de vrijmoedigheid mogen hebben om het ook aan anderen te vertellen. En ook anderen te leren, zodat zij ook daar deelachtig aan worden. Vader, Dat willen we aan u vragen, maar ook danken voor uw grote genade en al de zegeningen die wij hebben gekregen in de Heer Jezus Christus. Amen. Oké, dan gaan we nu even koffie drinken en dan gaan we zo meteen met 1 Timotheus 6. En die gaan we vandaag afsluiten. Als het goed is. Als het lukt. Tot zo.